Ik wil graag met u het woord openen. Dat is een hopelijk voor ons al een heel bekend gedeelte. Het huis van de hemelse Vader, oftewel Johannes 14, waar de Heer Jezus zelf aan het woord is. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Johannes 14. Ik lees het voor vanaf het eerste vers. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover het woord van de Heere. Broeder, zuster, de Zoon van God, onze Heer Jezus, is hier zelf aan het woord. En hij heeft meerdere malen zijn naderend afscheid heeft hij aangekondigd. We kunnen eigenlijk zeggen dat het niet doordrong tot de discipelen. En dat is ook niet verwonderlijk, laten we eerlijk zijn. 3 jaar hebben de discipelen met hem opgetrokken. Hij heeft vele wonderen en tekenen gedaan. En de evangelist Johannes die sluit af door te zeggen: als ik alles moest vertellen wat de Heer Jezus Christus in deze 3 jaar heeft gedaan, zouden de boeken van de wereld dat niet kunnen bevatten. Zoveel wonderen en tekenen heeft hij onder het volk Israël gedaan. En u weet het, hij begon zijn loopbaan in alle eerbied gezegd op het moment dat Johannes de Doper hem begroette met de woorden: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En we moeten constateren dat de Joden, Israël, een hele andere verwachting hadden van de Messias. Zij wachten op de bevrijding, want het Romeinse juk overheerste hen. Maar daar was de Heer Jezus niet voor gekomen. Lucas zegt het zo voortreffelijk: hij was gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En zijn aandacht ging in de eerste plaats uit naar het volk Israël. De Joden. En dat klinkt misschien in de oren van heel veel mensen verachtelijk, maar ik bedoel dat niet zo. Ik bedoel Israël. Het volk van God waarop de beloften van God rusten. En ik denk ook te mogen zeggen, en ook heel duidelijk te moeten zeggen in deze tijd waar zoveel te doen is om dat land en om de stad Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van de vrede. En hoe kan dat dan, vragen we ons af. We lezen in het begin van het Johannes-evangelie: hij, de Heer Jezus, kwam tot het zijne. Dat was het land Israël. En dan spreekt hij in meervoud: de zijnen, dat waren de Israëlieten, de Joden, hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Nu we weten dat Israël in meerderheid hem heeft afgewezen. Maar wil dat zeggen dat God dan zijn plannen aan de kant zet of wat dan ook maar? Integendeel. Het heil, lezen we in Johannes 4, als de Heer Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. Het heil is uit de Joden. En ik heb het vanmorgen ook in de dienst gezegd en ik wil het vanavond ook u meegeven. De Heer Jezus was en is een Joodse man. En misschien dat ik het even duidelijker moet zeggen. Als je niet van Israël houdt, kun je ook niet van de Heer Jezus houden. Want hij is uit het Joodse volk. Nu, hij heeft geprobeerd om zijn vader te openbaren te midden van het Joodse volk. Hij leefde als het ware voor zijn vader. En ze hebben het niet in merendeel geaccepteerd, wat toch enorm triest. En zelfs zijn discipelen twijfelden soms aan de woorden van de Zoon van God. Nu, ik denk dat het goed is om te benoemen, broeder, zuster, van hij begint te zeggen, uw hart, laat uw hart niet ontroerd worden. Mag ik het zo zeggen dat de Heer Jezus ziet dwars door de mensen heen. Ik denk als ik Psalm 139 citeer, dan lezen we daar dat David zich uitspreekt met de woorden van gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Bij u zijn alle dingen bekend, Heer. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. Zelfs als er nog geen woord op mijn tong is, het is bij u bekend. Met andere woorden, de geest van God dringt door tot in het diepste van ons mens zijn. En hij ziet alles van u en mij. Hij kent onze vreugde, hij kent ons verdriet, hij kent onze omstandigheden. Hij heeft als de barmhartige hoge priester, weet hij wat u en ik meemaken in deze wereld. En dat is voorwaar niet gering. Als we om ons heen zien, dan worden we bepaald niet vrolijk van alles wat er zich afspeelt. Ik denk, en dat heeft u natuurlijk ook gevolgd, een paar dingen wat heel actueel is. Deze week liet de Rabobank weten dat mensen die dus in een complottheorie zijn verwikkeld, die hebben geen toegang meer tot de rekening. Oftewel, die hebben geen mogelijkheid meer om je bankzaken te doen. Maar als wij spreken over complottheorieën, wat hangt daar dan onder, vraag je af. Als christen kun je niet meegaan in de massa. Dus wij denken heel anders en onze visie is totaal anders. En we laten de mensen ook weten, en misschien dat er wel onder valt, dat deze wereld geen toekomst meer heeft als God niet ingrijpt. In ieder geval zal deze wereld nog 1000 jaar bestaan. Maar dan wel onder de regering van de grote koning der Joden. En ik denk dat dat ook wel gezegd mag worden, broeders, zuster. Want Israël verwachtte ook een koning die hun zou verlossen. Maar hij is de koning der Joden. Pilatus liet niet voor niets het handschrift zetten, of een opschrift zetten bij het kruis, de koning van de Joden. En toen men zei van haal dat eraf, zei dat doe ik niet. En dat kon hij ook niet doen, maar hij had iets geschreven wat de waarheid was. We hebben een paar liederen gezongen die spreken over de koning. Maar ik moet u toch in alle eerlijkheid vanavond zeggen, hij is niet de koning van de gemeente. Hij is de koning van Israël. Hij is u en mijn verlosser. En een koning heeft onderdanen en een koning heeft slaven. Maar een vader heeft kinderen. En dat is nu juist het verschil. De Heer Jezus heeft ons de Vader doen kennen. En door het geloof mogen u en ik zeggen, Abba, Vader. Dat betekent dat we deel uitmaken van het gezin van God. Dus we zijn kinderen Gods en de apostel Johannes zegt het. En wij zijn het ook. Wij zijn veel, wij hebben een diepere verbondenheid dan wie dan ook. De gemeente is het lichaam van Christus. En nogmaals, God is onze Vader. En de Heer Jezus wordt de koning van Israël. Maar dat ligt nog in het verschiet, broeders, zusters. Maar hier ziet hij de ontroering van zijn discipelen. En ik kan me dat zo voorstellen. Als je 3 jaar met hem op hebt getrokken. Hij heeft wonderen gedaan. Heeft mensen bemoedigd. Heeft mensen genezen. Hij sprak hun moed uit. In. En dan in 1 keer, dan krijgen ze te horen van ik ga afscheid van jullie nemen. En daar waren ze niet op voorbereid. Ergo, ze hadden ook nooit verwacht dat door het kruis dingen zouden gebeuren. Want de hoop werd hun uit handen geslagen. Hij werd omgebracht. Hij werd gekruisigd. De Joden waren daar mede verantwoordelijk voor. Maar door de handen van de Romeinen is hij gekruisigd. Onbegrijpelijk natuurlijk. Want dat was toch niet de verwachting? Nee. Maar toch, en dat wil ik u vanavond ook meegeven. Ik ken een gedeelte van u. Maar God kent u zoals u bent, zoals u vanavond bent gekomen. Met uw verdriet, met uw beproevingen, met uw moeite en met uw zorg. En over de hoofden van de discipelen heen spreekt God ook tot u en mijn hart vanavond. En dan moet ik u ook zeggen, hij begrijpt u. Hij weet wie u bent. Hij kent uw zorg en uw moeite en uw verdriet. Hij leest het als het ware tot op de bodem van het hart. En dat zien we hier ook terugkomen. Laat uw hart niet in beroering brengen. En dat zegt hij vanavond ook tegen u en mij. Wees niet angstig. Wees niet bang op wat er gaat gebeuren in deze wereld. Want wij hebben een betere hoop. Een hoop die gevestigd is op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En die hoop, zegt de apostel Paulus in Romeinen 5, die beschaamt niet omdat de liefde van Christus is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. Nu, gij gelooft in God. Het is wel even duidelijk om dat goed te lezen. U gelooft in God. Er zijn heel veel mensen, en dat zult u met mij moeten toegeven, die spreken over God. En ik denk als we de maatschappij even wat dichterbij brengen vanavond, en ook de religies van de wereld, dan heeft iedere religie wel een God. En als je over God spreekt, dan weten wij als gelovigen dat we spreken over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als de wereld over een God spreekt, dat doen ze heel gemakkelijk, hebben ze een heel ander beeld. Maar wat zegt de Heer Jezus, het is goed om te geloven in God, maar er komt iets bij, geloof ook in mij. En dan komt het volgende. En dat hebben we gelezen, nou even, daar loop ik er even op vooruit, maar wat zegt hij op een bepaald moment, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus met andere woorden, wij kunnen niet tot God naderen zonder de persoon van de Heer Jezus. Vandaar ook dat hij ons leert om te bidden dat wij in zijn naam dingen mogen vragen. Nu, geloof ook in mij. En dan komt u met die geweldige belofte. Ik vind het een van de mooiste passages uit het woord van God. Hij spreekt over het vaderhuis. En wie kan beter over het vaderhuis spreken dan de Zoon van God zelf, want hij komt er vandaan. Dus hij wist wat hij had verlaten. Hij wist hoe het er was. Maar weet u, broeder, zuster, dat is wel zo ingrijpend dat hij voor u en mij die plaats verliet van veiligheid, van geborgenheid. Als u dat leest in Spreuken 8, dan gaat het over de wijsheid wat ook wijst op de persoon van de Heer Jezus Christus. Waar zegt hij was spelende voor het aangezicht van zijn vader. Heel bijzonder. Hij was zelf de vermaking van zijn vader. En die omgeving die verliet hij. En hij werd als een kwetsbaar mens geboren in de stal. Onbegrijpelijk. En toch is het zo. Maar hij kon het ook vertellen, nogmaals, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Een andere vertaling zegt vele kamers. Dus boven is er geen woning nood. Absoluut niet. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Als God mensen roept door zijn Zoon, de Heer Jezus, dan is er ook plaats voor hun bereid. En dat is zo mooi dat hij dat ook zegt. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, met andere woorden, dan zou ik het u gezegd hebben. Nu, hij zegt dat er voldoende plaats is. Dus we hebben een taak om een uitnodiging uit te laten gaan naar de mensen in deze wereld, dat er bij God geen woningnood is. En dat een ieder welkom is. Ook zo belangrijk, broeder, zuster. Dat is wat de Heer Jezus ook laat weten, Matthäus 11, vers 28, die uitnodiging die hij doet, kom allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom, allen. Het is niet een selecte groep. God wil niet dat er mensen verloren gaan. Ik hoop dat u dat met mij, met de hand op de Bijbel, kan zeggen. Dat God wil, 1 Timotheüs 2 vers 4, dat alle mensen behouden worden. En tot de kennis van de waarheid komen. En dan denk ik wat Ezechiël zegt bij monden van God. Dat Ezechiël zegt van... Of eigenlijk dat God zegt van, ik heb niet behagen dat de goddeloze sterft. Maar ik heb hier behagen in dat hij zich bekeert en leeft. Dat is het hart van het evangelie. En dat evangelie dat bemoedigt mensen. Dat brengt mensen in de nabijheid van God. Dat is ook het vaderhart van God. Vandaar ook dat hij het liefste, de vader wat hij bezat, naar deze wereld liet gaan. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dat vind ik een geweldige bemoediging. Vandaar ook dit thema van de avond, een heerlijke belofte. Hij is heen gegaan. De discipelen hebben hem zien vertrekken. Hij werd omhoog getrokken. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En de belofte was er, zoals u opgevaren is, komt u ook weer terug, broeders, zuster. En dat vind ik ook de bemoediging die we elkaar vanavond mogen voorhouden. Hij is heen gegaan. Hij is plaats aan het bereiden. Maar eerst is er grote bereiding geweest op het kruis van Golgotha. Daar bracht hij u en mij weer terug aan het vaderhart van God. Hij is heen gegaan met de belofte. Als ik heen gegaan ben, in plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik u tot mij nemen waar ik ook ben. En ik denk dat we dan even doordringen tot de kern van vanavond, wat ik heel graag wil doorgeven. Hij komt terug. En de vraag is natuurlijk aan u en mij, met alles wat we zien gebeuren in de wereld, er staat hem niets meer in de weg om terug te komen. En we mogen met heel veel christenen, die vervolgd worden, die niet in vrijheid leven, de roep versterken. Wat we ook lezen in Openbaring, kom spoedig, Heer Jezus. En ik denk dat het geweldig belangrijk is dat we elkaar dat voorhouden. Deze wereld heeft geen enkele toekomst. Als u ziet wat er allemaal gaande is en wat er gebeurt, is onvoorstelbaar. Ik hoef u niet te vertellen, het is gezien de seksualiteit één stuk perversiteit in de wereld. Je mag ook niet meer man of vrouw zijn. En ik heb het vanmorgen ook gezegd, het is toch onvoorstelbaar, want dit raakt het scheppingswerk van God. Laten we maar eerlijk zijn. Want man en vrouw schiep hij hun. En ik zie het al gebeuren dat je vrouw zwanger is en er komt een jongen of een meisje. En dan zegt de verpleegkundige of de baakster of wat het, hoe u het ook maar noemen wil. Die zegt, nou het is een het. Het is toch bijna niet voor te stellen, maar kijk, we mogen er best om glimlachen, maar er is een diepe ernst waar we mee te maken hebben, want de mensen worden vergiftigd door de macht der duisternis. Want hoe het ook is, wij moeten, dat moet gewoon erdoor gedrukt worden. Broeders en zussen, maar het raakt het scheppingswerk van God tot in het diepst van zijn wezen. En we zien ook die ontwikkelingen in de wereld, dat voor de christelijke principes eigenlijk geen plek meer is. Vandaar ook ben ik begonnen door te zeggen van, wat ziet men straks nog als een complotdenken? Als je niet meeloopt met de massa, ben je dan een complotdenken? Maar het heeft natuurlijk een geweldige consequentie, want misschien toch even weer terugkomend wat de Rabobank heeft geschreven, en die andere banken gaan er natuurlijk in mee, maar het is het voorbereidende werk wat we lezen in Openbaring 13. Deze week, misschien dat ik dat nog even mag zeggen, dus het heeft niks met geestelijk te maken, maar ik zat bij een gesprek bij mijn dochter en dat ging dan over een financieel gesprek wat betreft een hypotheek en dergelijke dingen. En dan komen er van allerhande dingen over tafel. En natuurlijk ook wat betreft hoe de banken erin staan en wat dan ook maar. En op een gegeven moment raakte deze man een snaar van mijn hart. Want hij had zoiets van, ja, dat is de tijd waarin wij leven. Nou, dat hoeft hij mij niet te vertellen, want de Bijbel is actueler dan de krant. En ik heb hem voorgehouden door te zeggen van, ik zal je een voorbeeld noemen. Deze hele aanloop zien we gerealiseerd worden in Openbaring 13, dat er straks een systeem ontwikkeld wordt waar we met elkaar in zitten op dit moment, dat je niet meer kunt kopen en verkopen. Maar ik moet u wel zeggen, dan is de gemeente weg. Want wij mogen op grond van de Bijbel zeggen, wij zijn niet geroepen tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Mag ik het zo even zeggen, dat de wereld, als er ergens brand is of een tsunami of wat dan ook maar, en men voorspelt dat, dan evacueert men de mensen daar vandaan. Nu, als de oordelen van God over deze wereld losgestort worden, want het gaat gebeuren, eigenlijk is het boek Openbaring toch wel een bijzonder boek, dat gaat gebeuren dus, dan haalt God zijn kinderen thuis. Dat is vaderhart van God. Wij zijn niet onder het oordeel. Het oordeel is van ons afgenomen. Door de dood en de kruisiging. De kruisdood van de Heer Jezus Christus. Broeders, zuster. En dat is het machtige van het evangelie. En ja, ik kan natuurlijk niet in uw hart kijken. Maar er zijn mensen die geloven dat ze door die grote moeilijke periode heen moeten. Nee dus. Echt niet. Wij zijn niet, nogmaals, geroepen tot toorn. Misschien een aantal voorbeelden die ik mag noemen. Voordat de zondvloed over de wereld kwam, werd Henoch weggenomen. Toch? Een duidelijk voorbeeld. Voordat Sodom en Gomorra werden verwoest, werd Lot weggehaald. En, ik zou in de typologie van de Bijbel nog veel meer dingen met u kunnen delen daarover. Maar het Oude Testament bergt al de geheimen en wij mogen nu zien. Kijk, wat Daniel zegt in het laatste hoofdstuk van het boek Daniel. Dan krijgt hij de opdracht door te zeggen, dit moet je even sluiten tot de eindtijd. En wij zien nu de dingen aan onze ogen voltrekken wat de profeten begeerd hebben om te zien. En we noemen dat met een mooi woord een voortschrijdende openbaring, broeder, zuster. Wij hebben het voorrecht wat wij zien en de profeten hebben begeerd wat we nu zien. En wij mogen het zien. Maar daarbij in de verwachting leven voor zijn spoedige komst. Er zijn mensen die durven te zeggen wanneer die komt, dat zeg ik niet. Maar we moeten hem wel verwachten. Dat is wel duidelijk. Nu ik ga heen om uw plaats te bereiden, voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en alles gereed zijn, dan kom ik terug. Dat is dus een belofte en ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Ik lees je een tekst voor. En dat is uit Johannes 17. In Johannes 17, daar staat dus heel duidelijk ook het gebed van de Heer Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want ge hebt mij lief gehad voor de grondlegging van deze wereld. Nu, met andere woorden, het intense verlangen wat je spreekt uit de woorden die de Heer Jezus uitspreekt naar de Vader, is dat u en ik op de plaats terechtkomen waar hij zelf ook is. Dat is het verlangen van de Zoon van God. Dat is toch heel bijzonder, broeder, zuster. Daar kun je toch in verheugen dat deze dingen in de Bijbel staan en dat die belofte er is. Maar nog even voor de grondlegging van deze wereld. Sommige dingen in de Bijbel zijn wel te begrijpen, maar het is onvoorstelbaar hoe groot het is en dat gaat soms ons voorstellingsvermogen te boven. De apostel Paulus die schrijft in zijn brief aan de Efeziërs dat de gemeente geroepen is van voor de grondlegging van deze wereld. Moet u zich voorstellen. Dus voordat God iets geschapen had, had hij u en mij al op het oog. Dan zeg je, hoe kan dat nu? Nou, omdat God de tijden van onze onwetendheid overziet. Hij wist van tevoren, aan het begin van de wereld, zonder dat er nog iets was, wist hij al wat er aan het eind zou gebeuren. Dat is het machtige van het evangelie. Weet u, als je even probeert door de ogen van Johannes, die zat op het eiland Patmos, u weet dat, die was daar naartoe verbannen omdat hij geloofde en omdat hij getuigde van de Heer Jezus. En de tegenstander van God, die had zoiets, ziezo, daar ben ik vanaf. Je heeft geen mogelijkheid meer om voor mij te getuigen. Want op dat eiland, er was helemaal niks. Het is nu veranderd, maar er was toen echt bijna helemaal niks. Maar dan gaat God iets doen. En dan opent hij, en mag ik het zo in alle eerbied zeggen, dan opent hij, dan wordt Johannes als het ware, om het even simpel voor te stellen, die wordt in de bioscoop van God gezet en die toont hem de film van de eindtijd. En hij zegt, en dat staat er ook werkelijk in de grondtekst, er staat van, al stond ik er bovenop, hij heeft alles gezien en waargenomen. En hij heeft het letter en woord voor woord heeft hij het op papier gezet. En weet u wat er zo mooi is? God heeft de bedoeling gehad dat u en ik dat zullen weten. Dat is het bijzondere. Hij wil ons niet onwetend laten. Ik denk, hij begon al door te zeggen tegen dat het God het voornam heeft, dat ging naar Abraham toe, zou ik voor Abraham iets verbergen wat ik doe. En Amos 3 vers 7 zegt ons van, Als ik iets doe, ik zal het, ik zeg het in mijn woorden, ik zal het aan mijn kinderen bekendmaken. Broeders, zuster, we hebben een Bijbel van kaf tot kaf. Genesis tot Openbaring, het is een geweldig woord. En je zou het bij wijze van spreken in ieders hart willen gieten. Ik heb al eens gezegd, ik ben zo blij met het evangelie. En als mensen het niet willen horen, zou ik over een injectienaald willen beschikken. En niet tegen COVID, maar ze inhemden met evangelie. Dat is zo belangrijk, want je hebt als je gelooft, juist in deze wereld, heb je perspectief. En ik heb het al gezegd, ik ben absoluut geen doemdenker. Maar het gaat verkeerd met deze wereld. Ze proberen van alles te bedenken. Maar u weet het natuurlijk, hebt u ook gehoord. En anders kunt u het vinden op YouTube. We weten dat er iemand is en dat is die man. Ik geloof dat hij nu zijn 83ste jaar heeft, dat is Klaus Schwab. Nou, die man die wil op een knop drukken, de Great Reset. Hij wil alles resetten. Nou, ik denk bij mezelf, ik hoop dat hij de knop van het evangelie vindt. Want je staat met één been in het graf. Het is zo onvoorstelbaar. Maar weet u wat ernstig is? En u kunt het lezen. Soms met ondertitelingen en soms niet. Maar u kunt het lezen en u kunt het ook van hem horen in zijn interviews. Maar hij wil eigenlijk het hele mensdom wil hij chippen. Zodat je contact kunt hebben met de social media. Dat is zijn verlangen. Broeders, zuster. En is dat een utopie? Nee, dat is het niet. Want dat gaat gebeuren. En degene, Openbaring 13 ga ik doen, degene die dat straks niet wil, dat merkteken van het beest, die wordt uitgesloten van het economisch verkeer. Maar nogmaals, dan is de gemeente weggerukt. Maar wee degene die overblijven. Daarom is het zo belangrijk dat mensen de boodschap horen van het evangelie. En dat men zegt, het is tijd om te komen. Weet wat er staat te gebeuren, broeder, zuster. Nu, ik zal u tot mij nemen, omdat u ook mag zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. En er zijn altijd weer mensen geweest die zeggen, ja, er is nog nooit iemand teruggekomen. Dus hoe weten we dan dat het waar is? Die vraag die komt ook regelmatig bij mij terug. Nu, de Hebreeënbrief spreekt van een enorme wolk van getuigen om ons heen. Van mensen die al zijn overleden. Mensen die het evangelie hebben doorgegeven. En hoe ver is de hemel nu betrokken bij datgene wat er op aarde gebeurt? Nu, mag ik u een voorbeeld noemen? Ik denk, je moet altijd proberen vanuit de Bijbel een antwoord te geven. Als je Matteüs 17 hebt, u weet dat natuurlijk, dat is de verheerlijking op de berg. En dan worden Petrus, Jacobus en Johannes, die worden meegenomen de berg op. En dan ontvouwt zich daar iets heel moois. Want als ze er naar boven zijn, Dan zien ze dat de Heer Jezus verandert. Hij krijgt als het ware een verheerlijk lichaam. Hij krijgt een hemels lichaam. Hij straalt dat ook uit. Even op een moment. Maar er is nog iets. Petrus, die altijd vooraan stond, die neemt iets waar. Hij ziet daar Mozes en Elia. Zijn ze aan hem voorgesteld? Nou, en dan komt de vraag naar voren, wat ik ook wel even van, zul je elkaar in de hemel herkennen? Ja. Absoluut, zul je elkaar. Weet u, niet kennen is onvolmaakt. Paulus die zegt het in 1 Korinthe 13, nu kennen we ten dele, maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. En stelt u zich eens voor, hè? Ik ben wel een klein beetje aan nadenken daarover. Hè? Ik denk, in alle eerbied gezegd, als ik nog straks naar de Heer ga, wat zou ik dan graag willen bijpraten met Job? En met die alle oude patriarchen. Maar weet u, al zou de hemel leeg zijn, alleen de Heer Jezus was het al genoeg. Maar dat is niet zo. Want er zijn veel meer uiteraard. Maar ik wil alleen maar even geven die verheerlijking op de berg. Hij kende ze. Maar er is nog iets wat Matthäus niet zegt, maar Lucas wel. Die zegt van zij spraken met de Heer Jezus over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. Met andere woorden, de hemel was betrokken bij zijn kruisdood. Ja. Dus ze wisten het. Ze wisten het dat hij gekruisigd zou worden. En als we nu even daar ook naar teruggaan, wat zegt de Heer Jezus dan? Er is in de hemel, hoort u goed, blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Dus met andere woorden, er is een grote betrokkenheid. En hoe we dat moeten voorstellen, broeder, zuster, dat kan ik u echt niet, want ik deel niet in die volmaaktheid. Maar ik weet dit wel zeker, je kunt ook gelukkig zijn en toch alles zien. Want anders zou God, ja, in alle eerbied gezet, doodongelukkig zijn. Want die ziet alles. Maar we moeten proberen door de geest van God de dingen in beeld te krijgen zoals de Bijbel ons zegt. En dan kunnen we ook niet verdwalen, broeder, zuster. De weg weet u. En Thomas zegt, ach, ik weet het eigenlijk niet, Heer. Hoe kunnen wij de weg weten? En dan komen eigenlijk die woorden wat zo bijzonder en zo eigenlijk ook zo mooi is. Hij zegt, ik ben. Nu, die woorden, als je dat opzoekt in de Bijbel, ik ben, dan moet u eens doen hoe vaak je dat tegenkomt. Hoe stelde de Heere God hem voor aan Mozes? Toen Mozes allerlei verlegjes had door te zeggen, nou Heer, ik wil het eigenlijk niet, hè? Hij had zoiets van, het hoeft voor mij niet. 40 jaar aan het hof en dan ook nog eens 40 jaar schaapsherder, dan ben je 80. Nou, dan ben je wel aan je pensioen toe. Maar wat zegt de Heer tegen hem? Mozes, ik stuur je daar naartoe. Ja, maar wie moet ik dan zeggen dat u bent? En dan zegt hij, vind ik zo mooi, hè? Ik ben de ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Tot in alle eeuwigheid. En weet u wat zo bijzonder is? Dat bij God geen verandering is, nog schaduw van omkering. Hebreeën zegt het ons in het 13e hoofdstuk. Hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid. Wat bijzonder, hè? Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Wij willen dat alles hier verandert. Wij willen een geloofsgemeenschap, ik hoop dat u me goed begrijpt, opbouwen die zeer eigentijds is. Ik denk dat we die kant niet uit moeten. Weet u, het is heel belangrijk dat de gelovigen samenkomen rondom het eenvoudige woord van de Heere. En wie moet dan het middelpunt zijn? De Zoon van God. En als Hij in ons midden is, broeder, zuster, dan worden wij bemoedigd. En we hoeven Hem ook niet welkom te heten, want Hij is er. Want Hij woont in u en mijn hart. En dat is heel bijzonder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ga afsluiten. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nee, er is geen andere weg dan via de Zoon van God. Als, mag ik het zo even stellen, als wij rechtstreeks in contact zouden kunnen staan met God, dan staan we onder het oordeel. En dan kan hij niet anders zeggen van, ik moet je afwijzen. Maar nu plaatst de Zoon van God, die komt ertussen. En dan vind ik eigenlijk een lied uit de bundel wat dat heel goed verwoordt. Wat zegt, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja. Maar het is alles genageld aan het kruis. Alles. Hij heeft alles volbracht. Ik vind een prachtig lied uit de bundel waar het hele evangelie in verwoord is. Wat 809 wat zegt, op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Zalig rust hoort, zoete vrede, vult mijn hart en blijft erbij. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Wij mogen door genade, door de Zoon van God, bij de Vader komen. Dan worden we niet afgewezen, want hij bidt en pleit voor ons. Broeders, zusters, we hebben een voorspraak bij de Vader. En ik hoop dat u dat allemaal ook weet. Een voorspraak die voor ons bidt en pleit. Ik eindig met te zeggen dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt van Simon, Simon, de Satan heeft u lieden begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Mag ik u zo zeggen? Ik weet dat de Heer Jezus voor mij bidt. En vandaar ook dat ik mijn geloof mag behouden. En wat is dat goed dat die wetenschapper is. Hij bidt ook voor u, voor ons allemaal. We hebben een voorspraak bij de Vader. De Heer zegen u. Amen.